onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het zesde vers van Psalm 145. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heel al geen perk. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 145.
Thank you.
toen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, daarna zingen wij het derde vers van Psalm 135. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 135ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis vervolgens, wordt u gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daar van het 15e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 32. We noemden u Lucas 15, de versen 11 tot en met 32.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met het draf dien de zwijnen aten. En niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoevele huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden, en zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld, en alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem, doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 25 tot en met 32 van Lucas 15. Lucas 15, de versen 25 tot en met 32, waarvan we alleen nog het laatste vers lezen. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Zingen wij van Psalm 118... het zevende vers, de Heere is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En het tiende vers, dit is de poort des Heeren, daar zal het rechtvaardig volk doortreen. En wat er verder volgt uit de versen 7 en 10 van Psalm 118, u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden, hij zegene u. En uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, die verloren zoon ging terug naar zijn vader. Die jongste zoon, die alles had doorgebracht. En hoe ontvangt die vader hem dan? Wel, hij stond op de uitkijk. Elke dag opnieuw, we zagen dat. Hij verlangde naar zijn zoon. Hij was verblijd en verheugd dat die zoon terugkwam. Hij sloot hem in zijn armen. Hij omhelsde hem. Tekenen van liefde en vergeving. En daarin wordt nu de houding van de Heere getekend. Verloren zondaren en zondaressen worden door hem ontvangen. Hij zoekt hen op in de diepte van de verlorenheid. Hij laat hen zien wat ze misdaan hebben. Gezondigd tegen God. Gezondigd tegen de naaste. Al de geboden van God overtreden. Nooit één van die gehouden. Maar getrokken door God. Tot zichzelf gebracht. Nemen ze afscheid van de zonde en van dat zondige leven. Vluchten naar God in Christus. Dan wordt het ervaren dat de Heere zo'n zondaar of zondares nooit terugstuurt. Liefde en vergeving mogen dan gesmaakt worden. Wat is de Heere onuitsprekelijk goed, geliefde gemeente? Bij Hem alleen is genade en vergeving te vinden. Genade. Ja, wat is dat nou eigenlijk? Dat is iets wat je totaal niet verdiend hebt. Je hebt de eeuwige toren van God verdiend. Verdiend. Teruggezonden. En voor eeuwig buitengeworpen te worden. En dan Gods goedheid, zijn liefde en ontferming te mogen ondervinden. Blijdschap bij die Vader. Blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Maar nu zien wij vanavond die oudste zoon. Die is niet blij. Hij wordt terecht gewezen door zijn vader. We schrijven dan ook boven onze tekst. De vader en de oudste zoon. Met de hulp des Heren. Onder inwachting van zijn zegen. Willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats de liefdeloze zoon en ten tweede de liefhebbende vader. De vader en de oudste zoon, in de eerste plaats de liefdeloze zoon en ten tweede de liefhebbende Vader. We lezen van die oudste zoon een hele goede zaak. En zijn oudste zoon was in het veld. Dat betekent, jongens en meisjes, dat hij zijn werk deed. De opdracht die de vader hem gaf, voerde hij uit. Hij gehoorzaamde aan zijn vader. Dat is op zich een goede zaak. Hij bracht zijn tijd niet door, misbruikte de tijd niet die hij had. Hij misbruikt ook zijn kracht en gaven niet. Maar hij gebruikte dat om te doen wat zijn vader van hem vroeg. Op zich goed. En als hij dan zijn taak voor die dag volbracht heeft, kwam hij en genaakte, dus naderde het huis. Hij kwam terug van het veld. En dan hoort hij iets ongebruikelijks. Hij hoorde het gezang en het gerei. Letterlijk staat er, hij hoorde de symfonie. En symfonie, dat betekent, verschillende muziekinstrumenten werden gebruikt om uiting te geven aan de vreugde die er was in dat huis. En het gerei, dat kan feestgedruis zijn, kan ook een soort rijdans zijn. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als de gemengde dans die wij kennen, waar man en vrouw samen dansen en waardoor allerlei gevoelens opgewekt kunnen worden. Hier is het een vreugdeuiting, zoals in het Oude Oosten gebruikelijk was, zonder verkeerde zaken. En hij hoort dat. En dan gaat hij navraag doen. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde hij wat dat mocht zijn. En uit oorspronkelijke taal blijkt dat dat vragen een hele tijd heeft geduurd. Hij wilde precies weten wat er aan de hand was. Elke bijzonderheid, daar wilde hij van af weten. En dan wordt het hem verteld. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen. Uw broeder. Daar staat niet die grote zondaar die alles heeft doorgebracht, maar uw broeder. Waarom zou het er zo staan? Wel om de liefde van die oudste zoon voor zijn broeder op te wekken. Want als we nou nadenken over die oudste zoon, wat miste hij? Hij miste de liefde, zeker. Hij had zijn taak wel volbracht op het land in het veld, maar hij deed dat niet uit echte liefde tot zijn vader. Dat blijkt uit heel zijn optreden. En hij kende ook geen liefde tot zijn broer. Hij heeft niet gebeden om zijn terugkeer. Hij vond het juist helemaal niet goed wat daar plaats had gevonden. Hij heeft er ook niet naar uitgezien. Het heeft hem blijkbaar weinig of geen pijn gedaan dat zijn broer was weggegaan. Nee, het betekende juist dat hij er zelf nog beter afkwam. Hij gedroeg zich voorbeeldig als zoon van zijn vader. Zeker in vergelijking met zijn broer die alles had meegenomen en alles had doorgebracht. Nu een vraag, geliefde gemeente. Misschien hebben wij een broer of een zus of een ander familielid die is afgeweken. Kan zelfs zijn dat er sprake is van een heel zondig leven. Het zou ook een net leven kunnen zijn, maar toch. Een leven zonder de Heere, zonder zijn woord en zonder zijn dienst. Doet dat pijn? Hebben we daar last van? Zien we er naar uit dat die verloren broer of zus, dat verloren familielid, terugkeert? Als er liefde is, is dat zo. Want als er liefde is, doet het pijn. Als iemand op een weg ziet die al verder bij God vandaan gaat. Als je nou zelf iets mag kennen van de liefde van God in Christus. Zou je dat anderen dan ook niet gunnen? Ja toch. En zeker familieleden. Vrienden of bekenden, dan zeggen we niet, dat moet hij zelf maar weten. En ik kan me daar niet druk over maken, nee. De ware liefde doet spreken tot die persoon als dat mogelijk is. En de ware liefde brengt in de binnenkamer, waar het hart wordt uitgestort. Heren, ik kan dat harde hart van mijn broer, mijn zus of van wie dan ook niet verbreken, maar u wel. U bent immers de Almachtige. Eén woord van u is voldoende. En zoudt ge dat willen doen? Die oudste broer, hij mist dat allemaal. Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. Uw vader, niet maar een knecht, die niet goed weet wat er gedaan moet worden. Uw vader, die van u houdt, maar ook van uw broer houdt. Omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Gezond. Dat betekent, naar het lichaam gezond niet alleen, maar ook in die zin gezond, dat hij in beginsel genezen is van de liefde tot de zonde. Dan komt er weer een vraag op ons af. Kennen we die gezondheid? De gezondheid van het lichaam, dat is een groot voorrecht en een wonder. Nou, de gezondheid van de ziel. In beginsel genezen van de liefde tot de zonde, doordat de liefde Gods in het hart is uitgestort. En door die liefde Gods in het hart uitgestort, komt er een haat tegen de zonde. En ook een droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, weten we daarvan. En het verlangen om tot eer van God te leven. Kijk, die jongste zoon die teruggekeerd was, die wilde echt anders gaan leven. Niet alleen tot inkeer gekomen in zichzelf. Waar ben ik dwaas geweest om zo te leven? Hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Hoe heb ik alles toch kunnen doorbrengen? Maar ook het verlangen te mogen dienen. Te doen wat die vader van hem vroeg. En zo geestelijk gesproken in het hart het verlangen om tot eer van God te leven, om aan het scheppingsdoel te beantwoorden. Dat is het beginsel van de genezing van de zonde en ook het begin van het leven tot eer van God. Uw vader. Maar hoe reageert dan die oudste zoon? En daar zie je zo duidelijk uit dat hij de liefde mist. Dan staat er niet dat hij verblijd werd, dat hij verwonderd was. Ik wil ook bij dat feest, ik wil ook naar binnen gaan, nee. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. En dat woordje wilde, dat staat zo in de oorspronkelijke taal, dat ook na herhaald aandringen hij buiten bleef. Daar wilde hij niet bij zijn. Hij wilde niet ingaan. En daaruit blijkt dat hij de liefde niet kent. De liefde waarover in 1 Korinthe 13 gesproken wordt. Dan lees ik van die liefde in 1 Korinthe 13. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd, dus vertorend ook. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Nou, hij bedekte de zonde van zijn broer niet. Alles doorgebracht, zegt hij straks, met hoeren. Dus de liefde kent hij niet. En ook verderop in Gods woord lezen we daarvan. 1 Petrus 4 vers 8. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander. Hij had geen liefde tot zijn broer. Want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Hij heeft juist dat zondige leven uitgemeten. Het zal wel waar geweest zijn, maar hij bedekte die zonde niet. Hij sprak daar openlijk over tot zijn vader. Hij werd toornig en wilde niet ingaan. De liefdeloze zoon. Maar dan daartegenover, wat een wonder. De liefhebbende vader. Zo ging dan zijn vader uit. Het is blijkbaar geboodschapt aan die vader wat er gebeurd is. En dan lezen we niet dat die vader toornig wordt. En dat die vader zegt, is dat nou een houding van mijn zoon? Hoe kan hij zich nu zo opstellen? Hij is zo liefdeloos. Dan wil ik met hem niets te maken hebben. Nee, het gaat heel anders. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. En voor dat bidden wordt een woord gebruikt dat we ook terugvinden in de Korinthebrief. Daar lezen wij dat de apostel Paulus het zegt in 2 Korinthe 5 vers 20. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En dat mogen we mee laten klinken. Christus bidt door zijn knechten, laat u met God verzoenen. En dat woord kwam niet alleen tot grove zondaren, maar ook tot nette wetsdienaars. Want inderdaad, in die jongste zoon worden de tollenaren en de zondaren getekend. En het feit dat de jongste zoon tot inkeer komt, tot zichzelf wordt gebracht en teruggaat naar het huis van zijn vader, laat ons zien dat er bekering is voor de grootste der zondaren. Valt de duivel u daar soms mee aan? Dat u zo'n grote zondaar of zondares bent? En wijst hij dan misschien wel naar anderen in de gemeente of in de familie? Kijk, dat is nou iemand naar wie God toch veel eerder zou omzien. Maar naar u toch niet. Dat kan toch helemaal niet. U hebt veel te veel kwaad gedaan. U hebt alleen maar te verwachten dat u voor eeuwig wordt buitengeworpen. En dan laat deze gelijkenis zien. In de terugkeer van die jongste zoon. Dat er genade, liefde en ontferming is voor de grootste der zondaren. En daarom, geliefde gemeente, de grote zonde en de vele ongerechtigheden staan niet in de weg. Maar weet u wat in de weg staat? Onze onbekeerlijkheid en ons ongeloof, onze liefde tot de zonde. En die oudste zoon dan? Ja, daarin worden de fariseeën en de schriftgeleerden getekend. Die hadden aanmerking op het feit dat de Heere Jezus met tollenaren en zondaren omging. Dat hij samen met hen aanzat aan de maaltijd. Dat konden zij niet verdragen. Want als er mensen waren naar wie de zaligmaker zou moeten omzien, dan zouden we toch juist naar hen zijn. Zij leefden zo netjes en zo stipt. Die oudste zoon was werkzaam op het veld. Nou, zo deden ze ook hun best om de Heere te dienen. Om God gehoorzaam te zijn. Ik zei het de vorige keer. 248 geboden hadden zij. En 365 verboden. En daar wilden zij zich stipt aan houden. En ze dachten daarmee de gunst, de genade en de ontferming van de Heere te kunnen kopen als het ware, als ze maar genoeg deden, als er maar genoeg goede werk aan hun kant waren te vinden, dan kwam het wel in orde. Dan zou de Heere toch zijn goedkeuring over hun leven wel geven. En ze konden het niet begrijpen. Dat grote zondaren geroepen, getrokken werden, geleid werden, vergeving en genade mochten ontvangen. En nu komt door middel van deze gelijkenis ook de oproep tot die fariseeën en schriftgeleerden: bekeert u, ook u bent onbekeerd. Laat u met God verzoenen. Ook u hebt een hemelhoge schuld, een schuld die u zelf nooit kunt wegnemen, al doet u nog zo uw best. Dat is nou die oudste zoon. En die oudste zoon weigert te luisteren naar zijn vader. Hij gaat hem tegenspreken, doch hij antwoordende zeide, vers 29, tot de vader: zie, ik dien u nu zo vele jaren. En dan staat er voor dienen een woord dat eigenlijk betekent: ik verricht slavendienst. Daar moeten we eens over nadenken. Dat woord geeft nou precies weer hoe die oudste zoon zich voelde. Hij moest gehoorzamen. Dat was zwaar en moeilijk voor hem. En dat al heel veel jaren. Wat mist hij dan, jongens en meisjes? Dan mist hij de liefde. Hij doet het niet uit liefde tot zijn vader, nee. Hij doet het omdat hij beloond wil worden. Hij wil ook een feest tot eer van hem. Wil beloond worden. Of misschien ook wel omdat hij niet gestraft wil worden. En dan klopt het niet. Denk maar aan het gewone gezinsleven. Als vader en moeder jullie wat opdragen, jongens en meisjes. En je doet het alleen maar omdat je daarna een beloning krijgt. Of je doet het alleen maar omdat je niet gestraft wilt worden. Dan is dat toch mis. Dan is er toch de liefde niet. Ook al zou er helemaal geen beloning zijn. En ook al zou er geen straf zijn. Waar liefde is, wil een kind toch doen wat vader en moeder opdraagt. En dat was nou bij die oudste zoon niet te vinden. Hij diende zijn vader als een slaaf. Zie, ik dien u nu zo vele jaren. Dat is toch heel wat anders dan die jongste zoon van u. Die was weggegaan. Die had alles doorgebracht. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Hoort u het? Opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Met wie is die jongste zoon vrolijk? Met wie is die vader verheugd? Wel, die jongste zoon is juist zo blij dat hij weer bij zijn vader is. Maar die oudste zoon wil blijkbaar een feest hebben waar zijn vader niet bij is. Zijn vrienden. Dus hoe was het nou met het hart van die oudste zoon? Dat hart lag ook buiten het huis van zijn vader. Dat hart was geen haar beter dan het hart van die tollenaren en zondaren. Dat is ontdekkend. Hebben wij dat ook al eens ontdekt? Je leest soms levens van mensen die inderdaad gruwelijk gezondigd hebben. Zich uitgeleefd hebben in het kwade. En soms lees je ervan dat zo iemand bekeerd is. God deed tot inkeer komen. En wat denkt u dan? Denkt u dan, ik ben toch een stuk beter? Dat is mis. We zijn geen haar beter dan gruwelijke zondaren en zondaressen. Als de blik nou echt naar binnen gaat, dan moet je zeggen, een vuile bron van wanbedrijven. Ja, maar die zoon deed toch wel een stuk beter. Als wij nou beter doen dan anderen, als wij bepaalde gruwelijke zonden niet bedrijven, hoe komt dat? Dan houdt de Heere dat tegen. Dan word je voor die zonde bewaard. Maar de liefde voor de zonde leeft in ieders hart. En daar gaat God nooit aan voorbij. Als hij zondaren of zondaressen staande houdt. Ja, en dan gaat die oudste zoon eens spreken over datgene wat de jongste zoon heeft gedaan. Maar als deze uw zoon. Je kan het ook zo vertalen. Maar als die zoon van u. U hebt die zoon. Het is mijn broer niet. Die zoon die ik veracht. Die zoon die veel slechter is dan ik. Als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. Een feestmaaltijd aangericht. Hem niet teruggestuurd, hem welkom geheten, omhelst door die vader. De liefde en de vergeving van die zijde van de vader heeft hij mogen ondervinden. En kijk, dat laat nou precies zien, geliefde gemeente, waar hij bij die fariseeën en schriftgeleerden op vast zat. Zij zagen zichzelf als goede, voorbeeldige mensen. Daar kon het gewone volk een voorbeeld aan nemen. Zo moest het gewone volk ook leven en doen. Zij dachten dat ze zeker konden zijn van de gunst en de ontferming van God. Nog nooit in de beleving een verloren zondaar geworden. En daar zal het voor ons ook op aankomen, de Bijbel tekent dat toch eerlijk. Dat roepen uit de diepte. Zoals de jongste zoon dat kende. Daar wist die oudste zoon niks van af. Aan de buitenkant leek alles onberispelijk. Maar van binnen deugde het niet. Want als het wel zou deugen, dan zou hij liefde gekend hebben. Dan zou ook hij zich verblijd hebben over de terugkeer van zijn broer. En zou hij ook het huis zijn binnengegaan om deel te nemen aan die feestvreugde. Geen ontdekking. Geen beleving van de vergeving der zonden. Hoog staan met jezelf. De buitenkant inderdaad indrukwekkend. En weet u wat de zaligmaker daarvan zegt? Dat zijn mooie graven aan de buitenkant, wit gepleisterde graven, ziet er schitterend uit. Maar binnenin dat graf is het verteringsproces. Van binnen totaal bedorven. Dat was nu de werkelijkheid. En daar wil de Heere door middel van deze gelijkenis aan ontdekken. En dan gaat die vader, die liefhebbende vader, niet tot zijn zoon zeggen, waar bemoeit u zich eigenlijk allemaal mee? Ik mag toch doen wat ik wil. Hij had recht om dat zo te doen, maar in liefde, in bewogenheid, ging hij die oudste zoon te woord staan. En hij zeide tot hem, kind, kind. De liefde tot die oudste zoon klinkt in die aanspraak door kind. Gij zijt altijd bij mij. Altijd. En dat zegt die vader nu van die vele jaren dat die zoon heeft gediend. Dan gaat het toch om mijn nabijheid. Dat is toch alles. En zo is het ook in het geestelijke leven. Dan gaat het om de nabijheid van de Heere. Het gaat er niet om de hemel te verdienen of aan de hel te ontkomen allereerst, nee. De nabijheid van God. Dicht bij de Heere willen zijn. Dat betekent ook graag naar de kerk gaan. Met liefde zijn woord lezen. Met liefde daar tijd voor nemen om dat woord te overdenken. Maar het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Die vader wijst er nou precies op waar het om gaat. Dat ik er ben. Dat je bij mij bent. Dat je mijn liefde ervaart. Dat je mijn zorg ondervindt. En zo is het toch ook in het ware dienen van de Heere. De nabijheid van de Heere te mogen ondervinden. De vervulling van die naam Immanuel, God met ons. Onder alle omstandigheden mogen bemerken dat de Heere er is. Dat hij van mij af weet. Dat hij mij steunt en sterkt. Dat hij mij kracht, lust en liefde geeft om te doen wat van mij gevraagd wordt. Kijk, met liefde had die oudste zoon inderdaad moeten arbeiden in het veld, maar die liefde ontbrak. En zo is de dienst des Heren toch een liefdedienst als het goed ligt. Ook in liefde predikant te mogen zijn, ambtsdrager te mogen zijn, ouderling, diaken te mogen zijn. Ook in liefde vader en moeder te mogen zijn voor je kinderen. En te wijzen op het ene nodige. Te waarschuwen voor de zonde. op te wekken de Heere te dienen. Niet omdat dat moet, maar uit liefde tot God en uit liefde tot de naaste. Kind, gij zijt altijd bij mij, kind. Hoe kan dat nou gezegd worden? Die oudste zoon had toch geen liefde? Ja, we moeten dat zo zien, geliefde gemeente, dat er twee soorten kinderen zijn. Kinderen met liefde, kinderen zonder liefde. Naar ons overgebracht betekent dat, dat er twee soorten kinderen van het verbond zijn. Zonder liefde en met liefde. We lezen dat ook in het volgende hoofdstuk, Lucas 16. Daar staat in vers 25, maar Abraham zei de kind. En dat is die rijke man. Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten, kind. Dus verbondskinderen moeten ook bekeerd worden. Kunnen ook bekeerd worden. De Heere wil hen bekeren. Laat u met God verzoenen. Hij maakt bekend met die hemelhoge schuld, opdat er beleving zou mogen worden. En opdat ook gezien mag worden. Ik heb nou zelf helemaal niets om die schuld weg te nemen, maar er is er één die de schuld op zich heeft genomen. Christus Jezus. En die voor de schuld volkomen heeft betaald. En die voor ongehoorzamen volmaakt gehoorzaam geweest is. Kind, gij zijt altijd bij mij. Hoe lang horen we de preek al? Hoe vaak hebben we al huisbezoek gehad? Hoeveel catechisatieuren hebben we er al op zitten, jongelui? Kind, zijn we al echt een kind van God geworden? Is er sprake van inkeer in onszelf? Afkeer van de zonde? En heenwending tot God in Christus? En al het mijne is het uwe. Wat is die Vader oneindig goed? Alles wat die Vader had, zou toch geërfd worden door die Zoon? Al het mijne is het uwe. Bij de Heere is nou alles te vinden. Gods kinderen mogen delen in de erfenis die voor hen bewaard wordt, die voor hen verworven is door de Zoon van God. En in die erfenis zullen ze delen. Heeft dat nou totaal geen waarde voor ons? Zien we daaraan voorbij? Willen we de knie niet buigen? Niet automatisch zal die erfenis verkregen worden. In de weg van wedergeboorte, bekering en zaligmakend geloof. Door het zien van verloren zondaren op die grote behouder des levens. Zo zal de erfenis ten deel worden. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. Dat is een terechtwijzing voor die oudste zoon. Je moet er niet onder mokken ontevreden over zijn, ja zelfs toornig over zijn. Want deze uw broeder was dood. Daar zegt die vader echt niks goeds van. Inderdaad dood. En is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. De jongste zoon heeft mogen ondervinden Wat we gaan zingen uit het derde vers van Psalm 138. Hij slaat toch schoon oneindig hoog. Op hen het oog die nederig knielen. Derde vers van Psalm 138. Er zal gecollecteerd worden, de Heere zegene u en uw gaven. Oudste zoon kon het niet verdragen dat de liefde van de vader het deel was van de jongste zoon. Dat er een feest georganiseerd werd uit blijdschap en vreugde over de terugkeer van die grote zondaar die inderdaad dood was. En zoiets komt ook voor in onze tijd. Ik las van een echtpaar. De man deed nergens aan. En die vrouw ging altijd keurig en stipt naar de kerk. Maar die man wist wel van vroeger hoe dat het zat. En toen werd hij bepaald op een gegeven moment bij deze woorden: indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Dat bracht hem op de knieën. Dat dreef hem naar de kerk. Dat deed hem de Bijbel lezen. En de Heere heeft zich over hem ontfermd. En toen dat gebeurd was, kon die vrouw dat niet alleen niet begrijpen, maar eigenlijk ook niet verdragen. Zij had daar toch eigenlijk meer recht op. Altijd trouw naar de kerk gegaan, nooit de Bijbel gesloten gelaten, gebeden. Een ernstig leven geleid. En nu haar man, die van alles gedaan dat er nergens van wilde weten, door God in genade en ontferming aangenomen. Maar het is later anders geworden. Heeft die vrouw mogen beleven dat haar hart totaal niet beter was als het hart van die man. En de Heere heeft zich ook over haar ontfermd. Dus de goddelijke ontferming ging uit naar die verloren man. En ook naar die verloren vrouw. Want als je bouwt op je eigen gerechtigheid, als je daarvan verwacht, dan kom je daarmee om. Dan ben je net zo goed dood als die zondaar die zich uitleeft in de ongerechtigheid. En de Heer Jezus zegt er dan ook van: tenzij dat uw gerechtigheid overvloediger zij dan die der fariseeën en schriftgeleerden, zult in het koninkrijk Gods geenszins ingaan. Heb u het misschien ook wel eens gedacht? Kijk nou, begrijpen dat die of die bekeerd is. En ik nog niet. Wel, als die grote zondaar nou bekeerd kan worden, kan het toch voor u of voor jou ook nog? De gelijkenis heeft eigenlijk een open eind. Want het slot daarvan is: deze uw broeder was dood, doet die vader niks van af, en is weder levend geworden. Kijk, dat is nou het wonder. In dat wonder had die oudste zoon ook moeten eindigen. Dan kan het ook voor mij nog, want ik heb ook een zondig hart. Ik kan ook voor God niet bestaan. En hij was verloren, reddeloos verloren eigenlijk. En is gevonden. Wat een wonder. God vindt verloren zondaren. En hij brengt ze toe. Ook een fariseer, ook een schriftgeleerde kan bekeerd worden. Weten jullie een voorbeeld, jongens en meisjes? Ik denk aan Saulus, de latere Paulus. Die had ook heel wat waarop hij zich verhief. Een hele lijst van goede werken. En met hem was het toch wel in orde. Zelfs op het heetst van de dag beijverde hij zich. Maar dan wordt hij staande gehouden. De Heere zocht hem op. De spiegel wordt hem voorgehouden. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Alle eigen gerechtigheid werd hem ontnomen. En hij mocht zien op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En later heeft hij altijd bewogenheid gekend met verloren zondaren en zondaressen. Daar is hij nooit bovenuit gekomen. Want als we nou eerlijk zijn, u onder ons die de Heere echt mag dienen, hoe staat het er nou van binnen voor? Bent u tevreden over uzelf? Kan ik tevreden zijn over mezelf? Als we eerlijk zijn, dan moeten we toch zeggen, wat een vuilheid wordt daar van binnen nog aangetroffen. En dat beleefde de apostel Paulus ook hoor. Die is er ook niet bovenuit gekomen. Hij zegt het waarvan ik de voornaamste ben. Dus dat behoorde niet tot het verleden dat hij de voornaamste zondaar was. Nee, dat is nog werkelijkheid in het heden, de beleving in het heden. En als je dat nou beleven mag, kun je nooit boven andere zondaren uitkomen. Dat is nou het wonder. Dat God naar grote zondaren en naar grote zondaressen omziet. Die fariseeën en die schriftgeleerden. Dat waren mensen die zich op hun verdiensten beroemden. En daarom de verdiensten van Christus niet nodig hadden. En deze gelijkenis heeft een open eind. Dat betekent, het kan nog voor fariseeën en schriftgeleerden. En de Heer heeft ook uit hen toegebracht. Dus als we denken beter te zijn dan anderen voor de Heer is niets te wonderlijk. Hij houdt u ook de spiegel voor. Hij is in die zin nog bij u. U bent nog onder de prediking van zijn woord, van wet en evangelie. Die wet die ons leven veroordeelt. En het evangelie dat spreekt van hem die de nabijheid van God wilde missen. Op deze aarde is gekomen aan het kruis. De nabijheid van God heeft gemist ten volle. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat om de nabijheid van God voor Godverlaters te verwerven. En ziet u nou de liefde van die vader? Niet alleen tot die zoon die alles had doorgebracht, maar ook tot die oudste zoon. Hij probeerde hem te overtuigen. En er zijn er overtuigd in het verleden. En de Heere doet dat nog. En wat wordt dan beleefd? Ik ben niet beter dan die doorbrenger. Ik heb ook alles doorgebracht. Ook alles verzondigd. En dan het wonder. Al het mijne is uwe. Al wat Christus verworven heeft, schenkt hij aan klein en groot in de genade, aan zondaren, grove zondaren, nette eigen gerechtige zondaren, die al hun goede werken uit handen worden geslagen. Al het mijne is uwe. U hebt niets van uzelf. Alles verzondigd, maar dan die rijke erfenis te mogen ontvangen. En nu moeten we dan staan tegenover hen die door de Heere zijn terechtgebracht. Wel, dan lees ik enkele regels uit het formulier van de wederopneming. En gij, geliefde christenen, ontvangt deze uw broeder met toegenegenheid des harten. Zijt vrolijk dat hij dood was en weder levend is geworden. Verloren was en gevonden is. Verheugt u met de engelen des hemels over deze zondaar die zich bekeert. Houd hem niet langer voor een die vreemd is, maar voor een medeburger der heiligen en huisgenoot Gods. En dan wordt ook gedankt in dat formulier. Goedertieren God en Vader, wij danken u door Jezus Christus dat gij deze onze medebroeder bekering hebt gegeven ten leven en ons oorzaak verleent om in zijn wederkering verheugd te zijn. Vreugde in de hemel en vreugde op de aarde over één zondaar die zich bekeert. U alleen, u loven wij. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, gij zijt een wonderdoend God. En ge doet dat tot eer van uw naam. Heb dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondige. Wees door uw geest de naprediker in ons hart. Gedenk in de week die weer begonnen is. Help in alle maatschappelijke en ambtelijke arbeid. Gedenk hen die het erg moeilijk hebben. Onder onzekerheid gebukt gaan. Grote zorgen hebben leren kennen. Dat het van u verwacht mag worden. Zegen ook bij het werk van de opvoeding, het onderwijs, wil bewaren en beveiligen over de gevaarvolle wegen, maar ook de wateren, onze vissermannen als ze uitvaren, dat ze veilig mogen terugkeren, maar ook anderen die zich op het water bevinden. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, dit smeken we. Uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het eerste vers van de 75ste psalm. U alleen, u loven wij. Het eerste vers van psalm 75. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.